Inmiddels waren wij dan toch aangekomen in het laatste hoofdstuk van Marcus. Misschien is dit de gelegenheid om eens in te gaan op een heel merkwaardig verschijnsel, namelijk dat dit laatste gedeelte van Marcus, dat wil zeggen vanaf Marcus 16 vers 9... dat gedeelte omstreden is in de zin van dat dikwijls gedacht wordt dat het helemaal niet in de Bijbel hoort te staan. Kortom, dat het apocrief zou zijn en dat iemand er het eraan toegevoegd zou hebben en dat soort dingen meer. Nou moet ik eerlijk zeggen, los van wat voor argumenten ooit aangehaald zijn in dit verband, dan moet ik eerlijk zeggen, in de eerste plaats, er staat inderdaad een nieuwe kop boven. Het is een nieuwe pericoop. Dat ligt ook voor de hand, vind ik persoonlijk. Omdat inderdaad ineens vanaf vers 9 het verhaal ineens heel snel gaat. Er wordt niet meer verteld hoe of wat. Er worden wat oppervlakkige mededelingen gedaan over dat hij was opgestaan. In vers 6 wordt gezegd dat dat zo is aan die vrouwen dan. En in vers 9 wordt die draad opgepakt. Als Jezus opgestaan wordt, was dus morgens vroeg op de eerste dag de week, verscheen hij eerst aan die en daarna aan die en daarna aan die en uiteindelijk aan de 12, waarvan er nog maar 11 over waren dan officieel. Hetgeen ook al snel is, want voordat hij aan alle 11 was verschenen, waren we dan toch al een week verder alweer. Want dat was een week later pas, dat hij namelijk aan Thomas ook verscheen, want die was er oorspronkelijk niet bij op de opstandingsdag. En dan had je er dus maar 10, hoewel ze de 11 heten, maar vooruit. En daarna vind je alleen nog de wat men noemt de zendingsopdracht enzovoorts. Het boek wordt heel snel afgehecht enzovoorts. En het is dus inderdaad van andere aard dan wat wij voorheen gelezen hebben. Ik kan als verzachtende omstandigheid nog aanvoeren dat over het algemeen de details dan toch niet ruim voorhanden zijn in het Marcus Evangelie. Het is niet voor niks het kortste van de 4, maar dit laatste is wel erg kort. Maar niettemin, en dat is de andere kant van het verhaal, toch weer tamelijk compleet, omdat er gezegd wordt, hij verscheen zus, en er verschenen die, en er verschenen die, daarna die, enzovoorts. En dat vind je bij de andere evangelisten weer niet. Het is namelijk tamelijk chaotisch, en om de verschillende verslagen zodanig in elkaar te schuiven dat wij met zekerheid kunnen zeggen wat achtereenvolgens zo de gebeurtenissen waren, ja, dat is niet te doen. Er zijn meerdere opties, dus met zekerheid kunnen we dat niet zeggen. En daarom zijn we toch wel aardig blij met deze opsomming hier. Maar de vraag was of het in de Bijbel zou moeten staan. Dan moet ik u zeggen, nou, er zijn in omloop ongeveer iets meer dan 600 handschriften, oude handschriften van manuscript, handschriften alleen, van het Marcus Evangelie. Zijn er nog iemand? Nee, de oudste is ook maar uit de 4e eeuw, dus maar dat geldt voor al die Bijbelboeken eigenlijk. Dat vind ik sowieso erg oud. Maar van al die handschriften zijn er dan 2 oude, waarin inderdaad dit laatste gedeelte niet voorkomt. In gedachten denk ik dan, hoeveel boeken zou ik dan nog in de kast hebben staan waarvan de laatste bladzij ontbreekt? Dat zijn er toch nog wel wat. Die dingen slijten, de kaf breekt er uiteindelijk af enzovoort. En de laatste bladzijde komt los te liggen, die verdwijnt. En ik heb een apart doosje ergens. Joost mag weten waar het gebleven is, maar een apart doosje. Er zitten allemaal laatste bladzijden in. Of eerste of losse bladzijden die hun eigen weg gegaan zijn zo. In de vaart der volkeren. En bij welk boek horen ze eigenlijk? Niet dat ik er ooit naar omkijk, maar soms is het wel eens interessant. Waar zou het van zijn? Aardige puzzel, ik weet het niet. Dus ik denk dan altijd laconiek, nou ja, misschien is zoiets gebeurd met die handschrift ook. Ik weet niet, ik heb ze niet gezien. Maar ja, in twee komt het dan niet voor. Dat is verhoudingsgewijs maar heel weinig, maar één daarvan is het oudste wat we hebben. En dat roept dan de twijfel eventueel weer op. Ik heb persoonlijk geprobeerd om dit Bijbelboek te lezen gewoon tot en met 16 vers 8. En dat is dan het einde. Omdat dan de rest er niet zou zijn vanaf vers 9. En ik moet u zeggen, dat lukt mij dus niet. Dat lijkt mij toch heel gek. Dat wat je dan overhoudt, dat het hele boek zou zijn. Ik bedoel, alleen met de mededeling aan de vrouwen, tot hij is opgestaan. En het laatste vers is dan, zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf. En beving, ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Punt. En dan heet het ook nog een blijde boodschap. Dat hele boek, hè? Het evangelie naar... terwijl het toch eindigt met dat de Heer zoek is. Zonder nader commentaar. Dus dat lijkt mij persoonlijk al heel onwaarschijnlijk. Daarna... het heeft niet zoveel zin om er echt uitgebreid op in te gaan. Maar daarna hebben we... Daarnaast, moet ik dan eigenlijk zeggen, naast die handschriften... hebben wij dan natuurlijk trouwens ook nog... de commentaren van de diverse kerkvaders, want zo worden jullie genoemd. Die geschreven hebben over en aan de hand van de Bijbel in de allereerste eeuwen, zal ik maar zeggen. En van hen staat in ieder geval vast dat zij geen enkele aarzeling hadden om te citeren uit de laatste verzen van Markus 16. Dat ze dat deden lag voor de hand, want er staan toch een paar belangwekkende dingen in. Maar dat betekent meteen dat zij inderdaad dit laatste deel van Marcus wel degelijk erkenden als kanoniek. Dat wil zeggen, als behorend tot het Marcus-evangelie en als behorend tot het woord van God als zodanig. Met andere woorden, die hadden er geen twijfel over. Afgezien daarvan, ik heb hier een lijstje, maar dat interesseert u waarschijnlijk ook niet. Ik heb ooit eens een keer een lijstje gemaakt... niet alleen van deze verzen hier, in Markus 16 vers 9 tot en met 20, en daar parallelteksten bij gezocht. Wat er in het vers staat, staat dat elders ook nog. En ik moet u zeggen, ik heb er geen één gevonden die op zichzelf staat. Met andere woorden, al wat in deze verzen staat, dat vinden we elders ook. Soms niet helemaal tot in het detail. En niet letterlijk, maar wat er ook in staat, je vindt het elders ook. En ik weet niet hoe uw Bijbel dat heeft, maar in mijn Bijbel staan inderdaad nogal wat tekstverwijzingen eronder. Dus dat helpt je meteen een heel eind op weg daarmee. Met andere woorden, zelfs als het er niet zou horen te staan, omdat het niet origineel van Marcus is, dan verandert er nog weinig. Omdat we leggen de evangelieën naast elkaar en dan vult het zich ook vanzelf op. Met andere woorden, het is tamelijk academisch, dit probleem. Dat het een hardnekkig leven leidt en dat ik me toch soms genoodzaakt voel om erop in te gaan, is omdat in dit schriftgedeelte enige zaken vermeld worden waar men problemen mee heeft. Namelijk het gedeelte van, eigenlijk vanaf vers 15 passen. Namelijk, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Ook daar kun je problemen over maken. Is dat inclusief de huisdieren? Of zijn dat geen creaturen? Schepselen. Dus je kunt al beginnen met moeilijk te doen. Maar daarna krijg je die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden... Maar wordt iemand ook zalig als hij niet gedoopt is? En alleen maar gelooft? Uit mijn mond klinkt die probleemstelling belachelijk. Maar niettemin wordt het door velen serieus genomen en ook inderdaad gepredikt. Hè? En niet alleen in zwaar orthodoxe kringen. Maar ook in kringen van baptisten en zo. Hè? Ja, natuurlijk. Is de doop belangrijk immers. Daar is hun genootschap nagenoemd. Dus ze kunnen elke tekst gebruiken die die doop dwingend voorschrijft enzovoort. En als je daar laat dopen, word je meteen lid. En dat zeg ik nou van de baptisten. Maar ja, in reformatorische kerken is dat ook heel gewoon, hè? Daar beginnen ze voor de zekerheid al met iemand te dopen. Nog als baby. En of hij dan alsnog tot geloof komt, ja, dat weten ze niet. Daar hebben ze weinig vertrouwen in. En dat komt omdat de Heer dat dan weer moet doen. Die moet ze tot geloof brengen. Maar of de Heer zijn werk wel doet, dat weten ze niet. Maar zij hebben het dan vast gedaan. Ze hebben vast gedoopt. Ja, ik zeg het dan zo ongelukkig, maar dat doe ik niet met opzet. Maar zo ongeveer. Zo, nee, je denkt toch niet dat ik dat plan van tevoren, hoe ik ook zoiets ga zeggen. Ik wist niet eens dat ik het zou zeggen. Dus vooruit maar weer. Maar zo werken die dingen. Men maakt er wat van. En daarna worden dit omstreden teksten. En dan heb je nog. Degene die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Dat probeert men dan ook te doen. En als het echt helemaal niet lukt, dan zegt men, nou ja, dan moeten we die laatste bladzijde van het Marcus-evangelie er maar uithalen. Zo kun je er ook afkomen. En dat gebeurt, want als het gaat over deze zaken, is dat zo, ik moet dat vandaag ook, dan kom je ogenblikkelijk in de discussie terecht aangaande of dat laatste hoofdstuk van Marcus, of dat wel authentiek is. Dat is echt waar, hoor. Dat verzin ik maar niet. Nee. Maar men leest die dingen, die uitspraken hier, niet al te nauwkeurig. In de eerste plaats en in de tweede plaats niet in samenhang met wat de Bijbel verder nog meer over dit soort zaken te melden heeft. En daarna worden zulke uitspraken natuurlijk problematisch. Ik las het net voor en onderweg dacht ik, nou ja, ik zie het er niet van in. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Mijn Bijbel, dat dacht ik echt onderweg. Want in de Bijbel lees je over het uitwerpen van duivelen. En de Heer zegt, dat kan je wel doen, maar het maakt niks uit. Ze komen terug. En degenen die terugkomen zijn meer dan eruit geworpen werden. Schiet niet op. Staat ook in de Bijbel, hoor. Matthäus 12 of zo, daar in de buurt. Met nieuwe tongen zullen zij spreken. Ik heb met de oude tongen al problemen. Ja, echt. Wat voor zin heeft het om te spreken in nieuwe talen? Ik heb wel eens gedacht, daar hebben ze mij gewijs gemaakt, we moesten allemaal Esperanto leren. Dat was zo leuk, kun je in Esperanto praten met die enkeling die het ook geleerd had. Dat schiet lekker op. Schiet nut er niet van in, echt niet. In nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. Ik hoop nooit zo'n beest tegen te komen. Laat staan. En dan nog het nut ervan inzien om zo'n beest op te nemen. Ja, sorry. En natuurlijk, er zijn landen waarin dat misschien toch handig zou zijn. Ja. Ja, natuurlijk. Ja, je kan er wat bij bedenken, maar dan wordt het toch langzamerhand wel erg onbenullig, denk ik dan. Ik bedoel, Nederland heeft wel andere problemen dan slangen die we dan zouden kunnen opnemen. Ja, toch? En al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Ja, ik ben er nooit op de gedachte gekomen. Ik zou wel eens graag iets dodelijks willen drinken, maar helaas, dat kan ik niet doen, want ik ga eraan dood. Maar wat zou het een zegen zijn als we dat nou wel zouden kunnen? Heb je dat? Wat voor zin heeft dat? En op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Je mag het er niet bij zeggen en ik zeg het normaal ook niet. Maar ik denk dan altijd, ja, maar dat kan nou wel zijn, dan worden ze gezond. Maar dood gaan ze toch. Dus ja, het is maar betrekkelijk al. Dat meen ik ook echt, het is ook betrekkelijk. Ja, nou, het is iets serieuzer, maar het is betrekkelijk. Het zal wel makkelijk zijn. Bespaart je de eigen bijdrage in de medicijnkosten. Maar ik de krant goed begrepen heb, heeft Wilders ons dat al bespaard. Dus dat... Behalve vriendelijk dank. De heren dan, nadat hij hen tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij predikten. En dat was het dan. En dan wil je weten hoe het verder gaat, maar dat wordt hier allemaal niet verteld. Nee, dat ik een beetje... Kijk, nee, ik bedoelde dat serieus. Alleen ja... kijk, wat er staat over deze dingen zijn... Het zijn tekenen. En dus zijn het dingen die een betekenis hebben... maar niet noodzakelijk en zeker niet in de eerste plaats een praktisch nut. En degenen die streven naar deze tekenen en menen wij moeten toch die tekenen doen... die hebben het wel over het praktisch nut ervan. Al was het maar voor de opbrengst van de collecte. Ik ga natuurlijk weer een paar stappen te snel meteen. Maar al was het maar bewijzen van circus act, zal ik dan maar zeggen. Hoe noem je dat dan? Voor het variété. Dat is leuk. Dan kan iedereen er naartoe en gaan kijken of hoe dat werkt en dat het werkt en zich verbazen. En dat is volksamusement altijd geweest. Dus ja, ik zie het niet zo. Maar het zijn tekenen van, nou ja, van het tegenwoordige werk van Christus, de opgewekte in afwachting van zijn wederkomst. En waarom die tekenen er zijn? Nou ja, ten bewijze van dat hij leeft. En dat de Heer wel degelijk actief is en wat doet. En die tekenen zelf hebben bovendien, als goed is, tot gevolg... Het feit dat het tekenen zijn, heeft tot gevolg... dat wij ons afvragen, maar waarom verschijnt hij dan niet gewoon zelf? Waarom zijn het tekenen van zijn werk en waarom zien we hem dan niet zelf om zijn werk te doen? En daar kom je vanzelf terecht bij de algemene christelijke waarheid dat Christus zelf inderdaad is gezeten, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat is vers 19... van Marcus 16. En dat in overeenstemming met oud-testamentische profetieën die nagaande. En bovendien, dat is de situatie tot aan zijn wederkomst, wanneer hij daadwerkelijk de troon van David zou herstellen in Jeruzalem en zou vervullen. Al die open, namelijk onvervulde profetieën in het Oude Testament. Al die profetieën die in de christelijke traditie in het algemeen volstrekt aan de kant geschoven zijn geworden. Nou ja, de reden daarvoor is... of dat reden is, weet ik niet. Maar de reden daarvoor is dat het profetieën zijn die primair betrekking hebben op Israël. En aangezien Israël dan toch niet de kerk is, heeft men er geen belang bij. En als Israël dan toch de kerk is, oké, dan hoef je ze niet letterlijk te nemen, want dan is het overdrachtelijk en dan ben je er ook vanaf. Want dat is wat in de praktijk gebeurt, dus in de christelijke traditie. Men heeft de oud-testamentische profetieën of wegverklaard in de zin, men doet het vandaag nog, wegverklaard in de zin van, dat is al vervuld. Of in de zin van, en dan gaat het op kleine schaal, dat is al vervuld. Of in de zin van, ja, God heeft het wel beloofd, maar het was conditioneel. Dat wil zeggen, er waren voorwaarden aan verbonden, maar men heeft aan de voorwaarden niet voldaan. En dus geldt het niet meer. Gewoon glashard. Dat heb ik onder andere niet zo heel lang geleden nog horen zeggen over die continuering van de troon van David. Hè? Men zegt men gewoon, nee, het is een voorwaardelijk verbond, voorwaardelijk. En, maar de afstammelingen van David hebben zich aan de voorwaarden niet gehouden. En dus heeft God zich ook niet gehouden meer aan zijn belofte. Dat hoeft er dan ook niet. Maar dat is niet wat de Bijbel leert, maar het is wel de manier waarop men zich ontdoet van dit soort profetische uitspraken. En zo verder, dat is maar wat steeds gebeurt. Maar wij zitten nog steeds met al die oud-testamentische beloften, profetieën of hoe je ze maar noemen moet, die zouden vervuld worden in de komst van de Messias. En hier eindigt het verhaal met, nou, hij is verkocht gekomen, maar hij is meteen verdwenen, is gezeten aan de rechterhand Gods. En als het er helemaal over gaat, nou, er wordt gezegd, hij is inderdaad nog verschenen aan die en die en die, maar dat is ook maar heel summier om zo te zeggen. En daarna eindigt het verhaal en gaat verder met, nou ja, die discipelen zouden deze tekenen doen. Maar de vraag is, tekenen van wat? En waarom dan specifiek deze tekenen? Want het is natuurlijk toch zo dat de tekenen die hier genoemd worden wel degelijk verankerd liggen in de oud-testamentische profetieën. En dat ze uitbeeldingen zijn van wat de Messias zou doen, in het bijzonder wat hij zou doen in onze tegenwoordige tijd. En waar hij deze dingen inmiddels doet, zijn deze tekenen helemaal niet meer aan de orde. Want het volgende punt is natuurlijk dat wij die in de brieven, want dat is wat erop volgt, hè. Je krijgt handelingen en dan krijg je de Nieuwtestamentische brieven tot in Openbaring, dat in de brieven deze tekenen ook eigenlijk geen rol van enige betekenis meer spelen. Je leest er niet van dat het gebeurt of zo. Niks dramatisch, niks theatraals van die aard, integendeel. En in plaats van het zieke de handen worden opgelegd, schrijft Paulus aan Timotheus dat hij niet zoveel van het gewone water moet drinken. Want daar word je maar ziek van. Dat is slecht voor je menigvuldige zwakheden. Populair vers bij alcoholisten. Drink niet langer water, maar drink wijn. Enzovoort. Weinig? Stond dat er? Oh. Ik weet niet. Maar goed, dat soort dingen meer. Waaruit maar volgt dat ziekte. Waarom had Paulus trouwens een arts bij zich? Het enige die bij hem overbleef aan tent, dat was Lucas. En die was voor hem van groot belang, staat er ook bij, enzovoorts. Waarom was dat dan? Toch omdat iets als die genezingen enzovoorts, dat niet aan de orde was meer. En 1 Korinthe 13 en is ook geen populair hoofdstuk. Ja, alleen voor hier en daar een los vers over de liefde. Voor bruiloften en partijen is dat dan. De liefde zus en de liefde zo. En al deed ik dit en al ware ik dat en ik had de liefde niet, dan ware ik niets. Naartoe maar. Maar de essentie van het hoofdstuk is dat al die zogenaamde geestelijke gaven, dat wil zeggen die demonstratieve, die theatrale geestelijke gaven die zich uitdrukken in die tekenen, dat die zouden verdwijnen. En dat is wat werkelijk het hoofdstuk leert, hè? Dat is van tijdelijke aard. Wat voor geestelijke gaven je dan ook zou hebben en hoe belangrijk en imposant ze dan wellicht ook zouden zijn, ze zouden voorbij gaan. Opdat zou blijven geloof, hoop en liefde. En dat is dat hoofdstuk waarin dus expliciet gezegd wordt dat reeds in die dagen, dat is dus binnen één generatie, deze tekenen niet meer aan de orde zijn. Ze hebben een functie aan het begin van onze bedeling en daar blijft het dan ook bij. Moeilijker is het niet, daar hoef je niet een heel hoofdstuk voor uit je Bijbel te halen. Bovendien, dan moet je nog het een en ander uit je Bijbel verwijderen.
Dus dat ook echt niet nog haastelijk te handelen.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, maar dat legt niemand haastelijk de handen op. Gaat niet eens over genezingen of zo, hè? Dat gaat over het overdragen, want dat is eigenlijk wat het is. Het overdragen van iets en in het bijzonder verantwoordelijkheid. Dat in de eerste plaats, daar gaat het daarover, hè? In Timotheus, ja. Maar ik probeer hier weer een draad op te nemen in Marcus 16 vanaf vers 9. Is dat? Marcus 16, vanaf vers 9. Namelijk, er was eerst, zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. Die hebben wij besproken. En dan ben ik even aan het zoeken waar dat precies was. Ja. Want de vermelding dat Petrus en Johannes naar het graf gingen enzovoort om te kijken, dat vinden we hier niet vermeld. Dat vinden we alleen vermeld in het Johannes-evangelie. Dat ligt tamelijk voor de hand. Zoveel mensen waren er niet bij, denk ik altijd. Petrus en Johannes. En het is Johannes die dat beschrijft, hoe die beide discipelen hoorden over de opstanding van deze vrouwen en dus op weg gingen naar het graf. Maar wat ze vonden was in het algemeen dan toch maar gewoon een leeg graf. Verder kwam het niet. Wat wel vermeld wordt, en hier ook in Markus 16 vers 9 is, en als Jezus opgestaan was, desmorgens vroeg, op de eerste dag der week, let op dat dit soort details dan toch herhaald worden, is essentieel, 's morgens vroeg, de eerste dag der week, het aanbreken van een nieuwe dag, want het is een uitbeelding natuurlijk van het aanbreken van dat licht, van het nieuwe verbond, dat de heerlijkheid des Heren zal opgaan, zoals Jesaja dan toch in ieder geval enige malen beschreef. Maar toen verscheen hij eerst aan Maria. Deze keer heet ze erbij Magdalena. Uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. En die geschiedenis die vinden wij uitgebreid vermeld in Johannes hoofdstuk 20. Daar vinden wij eerst Maria Magdalena, waarschijnlijk met de andere vrouwen, maar die worden daar er niet bij genoemd, bij het graf en zag de steen van het graf weggenomen. En dan staat er, zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had. Dat wordt aan Johannes geacht te zijn, en ik heb er ook geen twijfel over. Ze hebben de Heer weggenomen uit het graf en we weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. Dat is misschien ook nog een commentaar trouwens op, zij zeiden niemand iets. Want hier wordt ook niks gezegd, hè? Er wordt alleen gezegd, wij weten niet waar. Zij is weggenomen, weten niet waar ze hem gelegd hebben. Maar de exacte volgorde van de gebeurtenissen kennen wij niet. Dus ja, het kan best zijn dat Maria het eerste daar geweest is, daarna weer teruggegaan is naar het graf en daarna alsnog met de andere vrouwen die engel gezien heeft, die mannen, die zeiden hij is opgestaan, dat kan ook nog. En dan tussendoor moeten Petrus en Johannes dan er nog geweest zijn en weer weggegaan zijn, terwijl wij daarnaast lezen dat de Heer wel degelijk particulier aan Petrus verschenen is. Dat was dan dus weer zonder Johannes. Maar het mag niet al te moeilijk zijn om dat alles bij elkaar in één verhaal te werken. Alleen als u het doet, komt er waarschijnlijk toch weer wat anders uit dan wanneer ik dat zou doen. Want ja, exact weten we het niet. En dat is kennelijk ook niet van belang. Het gaat erom dat zoveel onafhankelijk van elkaar getuigen zijn geweest van deze dingen. Zien? Nou goed, dan krijg je het verhaal van Petrus en Johannes, die verwisseld worden. Misschien heb ik u dat vorige keer al verteld, hè. Ik vind het een komisch verhaal, namelijk vers 4. Deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep sneller, liep vooruit, sneller dan Petrus. Mede op grond daarvan wordt geconcludeerd dat Johannes inderdaad de jongste was van het hele stel en dus het hardste kon lopen. Ja. Nou, misschien was dat zo. Hij zag de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus kwam. Gekke, dan heet hij toch wel degelijk Simon. Simon Petrus kwam en volgde hem en ging in het graf, waarschijnlijk als eerste van allemaal. En zo betaamt het een Simon, maar dat weet u langzamerhand, hè? Ja. En daarna ging ook de andere discipel in. Dat is vers 8. En er staat ook nog laconiek bij, vers 9, want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Begrijp je me goed? Wij lezen dat de Heer aangekondigd had dat hij zou sterven, En uit de dood opstaan hebben we ook in het Marcus-evangelie gelezen. En ik zal u wel verteld hebben dat het nog maar de vraag is hoe duidelijk, hoe expliciet de Heer dat verteld heeft. Want het kan ook in de vorm van beeldspraak geweest zijn. Daar zijn goede argumenten voor bijbelse ook die dat bevestigen. Er zijn dingen. Het andere is, het kan best zijn dat hij hen dat verteld heeft, maar er staat hier niet dat hij hen dat niet verteld had en dat zij zijn woorden nooit begrepen hebben. Misschien is dat zo, maar dat staat hier niet. Wat hier staat, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat wil zeggen, het kan best zijn dat de Heer gezegd heeft dat hij zou sterven uit de dood opstaan, maar de vraag is of zij, die discipelen, wisten hoe en waar dat dan eventueel in de schrift, dat wil zeggen in het Oude Testament, was vastgelegd. En daar gaat het over, hè? Hoe schriftuurlijk is dat? En hier staat, zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Bovendien, geloof is fundamenteel binnen Bijbelse band, is fundamenteel geloof niet maar in wat iemand zegt, maar in wat God zegt. En als het dus staat, zij geloofden niet, dan, ja, het kan zijn dat de discipelen dan dus niet geloofden wat die vrouwen zeiden, maar misschien waren ze best wel bereid te geloven wat die vrouwen zeiden, maar de vraag is of ze geloofden wat God gezegd had in zijn woord. En dat is een hele stap verder, denk ik, hè. Het zijn dingen die, ja, je moet ze gewoon lezen zoals ze er staan, maar er ook niet meer van maken dan er staat, maar ook wel begrijpen wat er staat, hè. Zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Dat kwam trouwens waarschijnlijk pas later op diezelfde dag. Maar daar hebben we het dan nog wel even over. Want eerst gaat het na Petrus en Johannes die het graf bezoeken verder met, zij gingen dan wederom naar huis. En dan staat er, en Maria stond buiten bij het graf, wenende. Dat is dus die waar we het over hebben. Maria Magdalena, uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Die vrouw die de Heer ook gezalfd had ter voorbereiding van zijn begrafenis, enzovoorts. Maria, dat is een Griekse verbastering feitelijk van het Hebreeuwse Miriam. En Miriam betekent dus gewoon een bitter volk. Bitter volk. Ik zeg u zo vaak, Maria is een beeld van Israël in het algemeen en van de 10 stammen in het bijzonder. Een volk dat terzijde gesteld is, maar waarin je in ieder geval toch een gelovig overblijfsel vindt en waaruit de zaligheid tevoorschijn komt. De verlossing, dan wel de verlosser. En aan wie de beloften gedaan aan Jozef, of was het door Jozef? Aan Jozef vervuld worden enzovoort. Ze vandaar al die Maria's, hè, in het Nieuwe Testament. Zijn rechtstreeks verwijzing naar het volk dat in ballingschap is, dat bitter is. Eigenlijk geacht wordt dood te zijn, want bitterheid en dood zijn begrippen die liggen in de Bijbel. Over elkaar heen zelfs. Niet sluitend, maar ze overdekken elkaar wel gedeeltelijk. Zijn zeer sterke synoniemen, ja. Vandaar al die Maria's. Maar goed, Maria stond buiten bij het graf, wenende. Ze was bitter, dus ja, waarom ook niet, hè? Had het iets mis. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag 2 engelen in witte klederen zitten, 1 aan het hoofd en 1 aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar, vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hem, omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en zij wist niet dat het Jezus was. Waarom ze dat niet wist, wat er anders aan haar was, ik zou het u niet kunnen zeggen. We lazen net in Marcus 16, later op de dag verscheen hij aan 2 van de discipelen in andere gedaanten. Ja. En nog later lezen we dat hij aan hen verscheen aan de zee van Tiberias. En daar herkenden ze hem eigenlijk ook niet. Ze wisten dat hij het was. Maar het was enigszins problematisch, hè? Hoe dat gebeurt, weet ik niet. Zag je er anders uit? Misschien wat jonger. Misschien herkenden ze hem niet omdat ze ook niet verwachten hem te zullen zien. Vind ik ook altijd nog een argument. Maar, doe maar. In ieder geval, zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. En zij, zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni, het welk is gezegd, meester, eigenlijk mijn meester. En Jezus zei tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Implicerend bovendien dat kennelijk op dezezelfde dag en na deze gebeurtenis de Heer opvoer tot zijn vader. Nee, het was wel geen hemelvaartdag, officieel. Maar ja, hoop ik tenminste dat u dat weet, dan maakt het makkelijker om erover te spreken. Daar is groot misverstand over, hè. De officiële positie van Christus, uitermate verhoogd, wordt in de Bijbel zonder enige uitzondering gekoppeld aan zijn opstanding uit de dood. Als één ding. Eén gebeurtenis ook. Opgewekt uit het dodenrijk en gezet aan Gods rechterhand. En dat wachtte niet op de zogenaamde hemelvaarsdag. Dat is in elk geval duidelijk wanneer wij de gebeurtenissen lezen van zogenaamd hemelvaarsdag in Handelingen 1. Ik zoek het nou niet op, want ik vind het nu even wat te voorbarig. Maar het punt is daar dat zij zagen de Heer Jezus zichtbaar ten hemel varen, totdat hij achter een wolk verdween. Eigenlijk is die beschrijving tamelijk komisch, hè? Toch een beetje, ja. Dan zie je ze kijken, dan gaat hij omhoog. Jee, achter een wolk. Of vindt u dat niet? Of bent u inderdaad zo naïef dat u denkt, nou ja, de hemel die staat ergens achter die wolken. Nou ja. Het commentaar, het Bijbelse commentaar bij de gebeurtenis is heel simpel. Is: jullie hebben hem ten hemel zien heen varen. Dat staat er 6 of 7 keer trouwens. Dat ze het zagen. Echt. In zo'n stukje tekst. Er staat er 6 of 7 keer. Ik weet niet precies meer. Dat ze dat zagen. En dan staat er dat die twee mannen daar weer zijn. Ik neem aan dat het toch wel voor de hand ligt dat het diezelfde twee mannen weer zijn. En als u mij vraagt, nog steeds diezelfde twee. Mozes en Elia. Maar goed. En die zeggen dan tegen de discipelen: hebben jullie het goed gezien? Dat zeiden ze niet, maar zeiden: deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien hemelvaren, zien opvaren naar de hemel, enzovoorts. Met andere woorden, dit is het laatste teken dat de Heere Jezus deed. En het is een teken niet van zijn hemelvaart. Het is een teken van zijn wederkomst, want dat staat erbij. En voor wat betreft dat God hem uitermate verhoogd heeft en gezegd heeft tot hem: zit aan mijn rechterhand en hem een naam gegeven heeft boven alle naam, ja, dat is gewoon op eerste paasdag gebeurd. Het kan trouwens moeilijk anders, want vergelijk de schriftplaatsen maar. Je leest in Johannes 19, of wat, dat lazen wij net. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar in het gedeelte dat daarna volgt, dat de Heer op de avond van diezelfde dag verschijnt aan de tienen, dan wel elven, aan de tien discipelen staat er boven. Daar is hem aanraken ineens helemaal geen punt meer. En een week later ook niet. En het was dan ook altijd nog 33 dagen voor hemelvaarsdag. Met andere woorden, in die tussentijd moet hij dan toch zijn opgevaren naar zijn vader. Zoiets. En wat dat precies is, ja, opvaren naar de hemel bedoel ik. Want ja, wat dat precies is. Uiteindelijk blijf ik bij het oude verhaal. Mijn zin is volstrekt bijbelse verhaal. Die hemel der hemelen waar God woont, die is niet kilometers ver weg, laat staan lichtjaren ver weg. Die strekt zich in ieder geval uit tot aan de aarde. Het is gewoon de andere wereld, de onzienlijke wereld. En daar naartoe gaan heeft niks van doen met het afleggen van enige afstand. Daar hoef je geen meter voor af te leggen om daarin te gaan. Bovendien, toen u en ik met Christus gezet werden in de hemel, verwisselden we niet van locatie, geografisch. Dat was ook nergens voor nodig. En ik verwacht ook niet dat wij ook maar een meter afleggen ten einde deel te hebben aan de zogeheten opname van de gemeente. Nee, zelfs als je uit 1 Thessalonicense 4 de indruk zou krijgen dat er sprake is van een verplaatsing, moet ik jullie toch opwijzen dat het niet noodzakelijk een geografische verplaatsing is. Opgenomen worden, beslot dat woord betekent met kracht wegnemen, krachtig wegnemen, dat kan ook gewoon oplossen zijn hoor. Oplossen, ja. Opgenomen worden de Heer tegemoet in de wolken. En dat het tegemoet is, dat is omdat onze werkelijke toekomst niet is de opname van de gemeente. Dat leert de Bijbel ook niet. Dat is onze wederkomst met Christus. In heerlijkheid. En dat is weer een theatrale aangelegenheid. Dat wil zeggen, dat gebeurt zichtbaar. Als een teken. En als teken vind je dan, nou ja, hemelvaartsdag, maar dan andersom. Dat wil zeggen, niet verdwijnen in de wolken, maar komend op de wolken des hemels, enzovoorts. Zichtbaar en demonstratief, terwijl de opname van de gemeente geen zichtbare, laatstaan demonstratieve gebeurtenis is. Heb je dat nog? Onze werkelijke toekomst is niet de opname van de gemeente. Vandaar dan ook dat degenen die er niet in willen geloven, ook met gemak de hele opvatting, de hele leer als zodanig zelfs wegredeneren. En zeg ik, je vindt het toch in de hele Bijbel niet eigenlijk dat dat de toekomst van de gemeente is? Dat we verdwijnen. Kan trouwens in het algemeen moeilijk een doel zijn, dat je verdwijnt. Dat je verdwijnt is nog tot daar en toe, zeg ik altijd. Als je maar terugkomt, hè. Zoals Mozes, die verdween, weet u wel, uit Egypte. Maar 40 jaar later kwam hij terug. En hoe? Kijk, dan heeft die verdwijning nog zin. Maar het was niet het doel. Het doel was nog steeds de komst van Mozes als verlosser om het volk Israël uit te leiden uit Egypte. Om maar eens wat te noemen. En dat gaat, zoiets geldt voor de Heer Jezus, maar het geldt voor de gemeente, die zijn lichaam is net zo. Wij verdwijnen, dat is niet een demonstratieve aangelegenheid. Maar we zullen demonstratief wederkomen. En de hemelvaart van Christus op de Olijfberg was niet wezenlijk zijn hemelvaart. Het was een teken van zijn wederkomst. En dat wordt dus ook uitdrukkelijk geformuleerd dat dat zo is. Want de verhoging van Christus tot aan de rechterhand Gods hangt rechtstreeks samen met zijn opstanding uit de dood. Overal in de Bijbel waar het maar genoemd wordt, eigenlijk. En dat zou men vooral moeten begrijpen. En het wordt bevestigd, dit soort dingen worden ook bevestigd, dus in Johannes 20. Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Het is eigenlijk wartaal, hoor. Nee, als je nou alle, als je van niks weet, hè. Dan vind je een ontmoeting tussen die man en die vrouw. En die man zegt tegen die vrouw, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. En mijn God. Maar als hij is opgevaren tot zijn God en vader, hoe zou Maria hem dan nog kunnen aanraken? Hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben er nog. Raak mij niet aan, dat mag straks, als ik weg ben. Of zoiets. Begrijpt u hoe dat zit? Het betekent dus, zij mocht hem nog niet aanraken, hij zou opvaren. En daarna, alsnog, zou zij hem aanraken. En dat gebeurde waarschijnlijk dezelfde dag nog. In ieder geval, de andere discipelen mochten dat diezelfde dag nog. En daar gaat het maar om. En dus had hij inmiddels zijn hemelse positie. Als je het langzaam vertelt, eigenlijk iets te langzaam. De heer stond op uit de dood. En toen was hij dus in de tuin, in de hof van Jozef, van Arimathea. Wel, de knechten zeggen, hij werd wedergeboren in het huis met tuin. Rianthuis was het. Maar in het huis van de rijken, in het huis van Jozef. Werd hij wedergeboren. Toen stond hij daar. En toen zou hij uitermate verhoogd worden. Toen was daar die Maria. Toen zei de heer. Moment. Zo terug. Of iets van die aard. Je moet je dat toch een beetje redelijk kunnen voorstellen. Want het zijn natuurlijk twee dingen. Opstaan uit de dood. En verhoogd worden naar de hemel. Het is twee keer de trap op om zo te zeggen. Ja, ik bedoel niet fysiek, maar ik bedoel natuurlijk hiërarchisch, overdrachtelijk. Vanuit het dodenrijk terug in wat de Bijbel zelf noemt het land der levenden. Maar vanuit het land der levenden, vanaf dit land, overgeplaatst worden naar de hemel. En tussendoor verscheen hij dus alleen aan die Maria als eerste. En daarna, diezelfde dag, mochten ze hem allemaal aanraken. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit alles ook profetisch is. Hè? De Heer stond op uit de dood. Sindsdien de hartelijke groeten voor Maria. Maar niemand raakt hem nog aan. Dat is onze tegenwoordige tijd. Waarbij dus een relatie bestaat niet van aanraking, maar wel van kennis hebben. Hoe zeggen ze iets? Weet ik zo gauw niet. Maar een relatie tussen de Heer en specifiek de 10 stammen van Israël. Ik had natuurlijk Israël moeten zeggen, maar dan denkt u weer dat ik Juda bedoel. En dus zeg ik er maar bij. Nee, ik bedoelde niet Juda. Ik bedoelde Israël. En in de toekomst komt hij weder en dan gaat het verhaal verder. En dan zegt hij, zie je die tekenen? Dan zeggen ze, ja, hoe komt u er eigenlijk aan? Volgens Zacharia 13. Maar u begrijpt, dat is dan weer de uitbeelding van zijn wederkomst. En dan pas maakt hij zich bekend enzovoorts. Eveneens aan de zijnen, in de eerste plaats. En daarna van daaruit aan de overige volkeren natuurlijk. Maar eigenlijk die ontmoeting tussen de Heer en Maria in de hof van Jozef is in zichzelf de uitbeelding van heel onze tegenwoordige bedeling. Er is een beperking, die raakt mij niet aan. Maar ja, de Heer en de gemeente zijn de enige twee in die hof. Je kan moeilijk zeggen dat er niet sprake is van een of andere vorm van gemeenschap of zo. De juiste woorden heb ik niet bij de hand om dit soort dingen te beschrijven. Het is die beroemde verloving. En het lijkt mij te. Vroeger was dat zo. Hè, was het leuk om samen met je verloofde te zijn, niet wel? Nou. Ja. En dan samen een beschuitje eten of wat het maar was. Hoe vertel je die dingen? Maar dat plaatje, ja, dat is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd als zodanig. Voor de rest had het natuurlijk ook helemaal geen zin. En bovendien, als je alles objectiveert, dan zou je moeten zeggen, waarom verscheen de Heer niet gewoon meteen aan Petrus? Of aan de reservepaus, wie dat maar geweest mogen zijn. zal Johannes dan wel geweest zijn. Maar waarom verscheen hij niet meteen? Of aan zijn broer, dat had ook voor de hand gelegen. Aan Jacobus. Nee, de tweede erfgenaam van de troon van David. Zover is dat niet gezocht. De Heer is verschenen aan die Jacobus. Al staat het in geen van de evangeliën, om zo te zeggen. Het staat in 1 Korinthe 15. Het is wel degelijk gebeurd. Het ligt ook in de lijn der verwachting. Enzovoort. Waarom aan deze vrouw? En nog wel een vrouw met zo'n verleden. Toch? Nou ja. De reden daarvoor is dat het een profetische betekenis heeft. En daarom wordt het verhaal ook iets uitgebreider in de Bijbel vermeld. Daarna gaan we weer terug naar Marcus 16. Want daar werd deze gebeurtenis samenvattend beschreven. En waar staat, hij verscheen eerst aan Maria Magdalena, vers 9... uit welke hij 7 duivelen uitgeworpen had. Die is ook wel aardig trouwens, omdat wij ook op een andere plaats lezen over 7 duivelen. Dat wil zeggen demonen, hè? Dat is wat er staat. Hè? Dat is namelijk in Matthäus 12, dat heb ik onderweg even aangehaald, zo uit het hoofd. Maar komen nu wat concreter terecht. Want daar staat in Matthäus 12 vanaf vers 43. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. En dat is hetzelfde als een demon. Wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is. Zo gaat hij door dorre plaatsen zoekende rust. En vindt ze niet. Hij zoekt namelijk een verblijfplaats ergens. Die vindt hij niet. En dan zegt hij, ik zal wederkeren in mijn huis van waar ik uitgegaan ben. Dat was dus die mens uit vers 43. Daar woonde hij, rustte hij. En dan keert hij terug. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dat wil zeggen, daar is hij hartelijk welkom. Het huis staat leeg. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. 7 andere. En ingegaan zijnde wonen zij al daar. En het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. En dan de clou van het verhaal. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En dit boos geslacht is hetzelfde geslacht als uit vers 41. Nog verder terug trouwens, uit vers 49. Of nog verder terug, vers 38 eigenlijk. De schriftgeleerden en fariseeën, die fungeren als vertegenwoordigers van een boos en overspelig geslacht uit vers 39. En uit vers 41 weer. Dat is uiteraard het Joodse volk. En het idee is dat uit hen, uit het Joodse volk, die geest wordt uitgedreven. Maar aangezien er niets anders in komt, komt die geest terug. En dan is er sprake zelfs van 7 boze geesten. Hè? Ja, in totaal zijn er 8, maar ik zeg, er is sprake van, dat wil zeggen, getal 8 wordt niet genoemd. En hij met zich nog 7 anderen. En zo wordt het erger dan het voorheen was. Dus de positie van het Joodse volk dus in onze tegenwoordige tijd. En dat betekent dat naar Bijbelse maatstaven dat volk is overgeleverd aan boze geesten. Aan demonen. Die kennelijk nogal religieus zijn. Maar dat is de aard van boze geesten. Nou eenmaal. In de praktijk. Dat ik het aanhaal is omdat wij van doen hebben hier met Maria Magdalena, uit welke in het verleden 7 boze geesten zijn uitgedreven en nu komt er, mag ik hopen, wat anders in. Waarmee ik maar zeggen wil dat Maria Magdalena dus niet een beeld is van het Joodse volk. Meer je am, maar een am, een volk. Niet het Joodse volk, maar het andere huis van Israël dus. Dat was al eerder in ballingschap gebracht, in ongeloof en in ballingschap gebracht. Maar dat volk kwam tot bekering officieel in nieuwtestamentische tijd. Nee, ik weet het, ik moet er altijd bij zeggen, nee, ze blijven in het geloof niet. En als ze in het geloof niet blijven, zullen ze ook afgesneden worden. Dat is me bekend, natuurlijk. Het is zo, dus het is een zaak in hoge mate van het verleden. Maar niettemin, in het algemeen is dat het kenmerk van nieuwtestamentische tijd. De tijd waarin wij leven, bij de zaligheid. Gedeponeerd is weliswaar bij Israël, maar niet bij Juda, maar bij het andere huis van Israël, om zo te zeggen. En daar is Maria dus een beeld van. Als je dan ook later leest, want ik weet niet of ik dat later nog zeg, dan zeg ik het dus nu. Als je dus leest over in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen enzovoort, dan moet ik u zeggen, nou ja, in de praktijk is dat dan ook gebeurd onder de 10 stammen van Israël. Want onder die volkeren is inderdaad nogal rigoureus een einde gemaakt aan alle vormen van afgoderij. In de zin van dat men andere goden diende. Want u weet, de afgoden zijn demonen, volgens Paulus, en de demonen zijn onreine geesten. Het is precies hetzelfde. En dat is inderdaad wat met die 10 stammen van Israël als zodanig gebeurd is. In het verleden. En Maria Magdalena is daar de uitbeelding van. Haar verleden was niet best, maar het is allemaal goed gekomen met haar. En zo is het met die 10 stammen ook gegaan. Het verleden was niet best, maar het kwam allemaal goed. Goed, daar hoef ik niet meer over te zeggen nu, denk ik. Want daar hebben we het al zo vaak over. Dan krijgen wij in Markus 16 vervolgens over Maria Magdalena deze uitgaande boodschap te het aan degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. Impliciet dat geloofden zij haar niet, uiteraard. En dan gaat het verder met, en na deze, dat is dus verder op die dag, want dit was het eerste. Verder op de dag na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan 2 van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het aan de anderen, maar zij geloofden ook die niet. Ook die niet, vandaar dat ik bij zij geloofden het niet geneigd ben te lezen, zij geloofden haar niet. En later geloofden ze die andere 2 ook niet. Maar bij die andere 2 zijn wij terecht in Lucas 24, want dat is het enige schriftgedeelte waar dat dan uitgebreider vermeld wordt. Dus Lucas 24 vanaf vers 13. En zie, 2 van hen gingen op dezelfde dag naar 1 vlek, een plaats. 60 stadia van Jeruzalem, welks naam was Emmaus. Tot vandaag weten we niet waar dat was, want de naam kennen we niet. Het wordt vertaald iets als warme bronnen of zoiets. Toe maar, bronnen. Waarom ook niet? Bronnen, dat weet u hopelijk. Sinds Genesis zijn bronnen in de Bijbel een beeld van de beloften van God. Bron belooft water. En daarmee leven. Vandaar dat bronnen in de Bijbel een belangrijke rol spelen. Niet alleen maar omdat de mens nou eenmaal alleen kan leven als er bronnen zijn. Maar vooral vanwege de overdrachtelijke betekenis daarvan. En vooral in het leven van de aartsvaders kom je nogal wat bronnen tegen. Die spelen daar een rol. Die gegraven worden of die weer ingegraven zijn of bedekt zijn. Of er een steen op ligt of dat soort dingen allemaal, hè. heeft allemaal van doen met de beloften van God, die gegeven zijn, maar die vergeten worden, en dan weer terugontdekt worden, enzovoorts. Dat is de hele heilsgeschiedenis eigenlijk door het geval. Maar Emmaus, eigenlijk impliceert het de belofte van leven uit de dood en dus van opstanding. Hè? Maar goed, er wordt verder geen werk van gemaakt. Er staat dan, zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervraagden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Hij liep met hen op, was dezelfde weg. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Met andere woorden, zij zouden hem herkend moeten hebben. Zij kenden hem. Het waren niet 2 van de 12 overigens. Dus ze zijn behoren tot de 70, dan wel de 500. Afhankelijk van welke schriftplaats je ernaast legt. Maar zij herkenden hem dus niet. Het lag hier aan hun ogen blijkbaar. En hij zei tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom zijt gij droevig? Maar u zou natuurlijk moeten begrijpen dat als je 2 mannen tegenkomt zomaar ergens, zijn zij de uitbeelding van de eerstgeborene met zijn dubbele deel, de man die voor 2 telt, en dus het begrip wordt door een tweeheid voorgesteld. En zij zijn dus primair in beeld van de 10 stammen van Israël, onder aanvoering van Efraïm met zijn eerstgeboorterecht. En via die route eventueel, maar dat kan lang niet altijd, hier ook niet, eventueel zijn ze in beeld van de gemeente, die immers eerstgeboorterecht heeft. Maar het eerstgeboorterecht van de gemeente berust op de beloften die gedaan zijn aan Efraïm. En daar ligt de bron van het idee. Wat er, en die zijn daar. Eigenlijk is er ook maar 1, want ze hebben maar 1 naam. Hè? Er wordt maar 1 naam genoemd, Cleopas. Dat is het volgende vers. Wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkaar verhandelt? De heer komt erbij lopen en zegt, waar hebben jullie het over? Waar gaat het over? Wat is er gebeurd? Waarom ziet gij zo droevig? En dan vertellen ze dat ze juist het kabinet gevallen is. Nou ja. Waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende, zeide tot hem, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zei tot hen, welke dingen? En ze zeiden tot hem, de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was. Gek, hè, dat het zo weinig doordringt, hè? Ook onder christenen. De Heer Jezus was 1 profeet. In zijn omwandeling op aarde was hij een profeet. De krachten die hij deed, waren de krachten die ook in de oud-testamentische tijd gemanifesteerd werden door profeten. Dat wil zeggen, doordat die krachten gemanifesteerd werden, waren zij profeten. Dat maakte hen tot profeten. En de Heer Jezus was niet God vermomd in een menselijke gedaante. Hij was een mens en hij stond in de functie van profeet. Hij was bovendien erfgenaam van de troon van David. En op die grond trouwens ook zoon des mensen. Ja. Maar hij fungeerde als profeet. Net als David, dat weet ook bijna niemand. Maar afgezien van dat we die psalmen van David hebben, Petrus zegt het dan maar een keer in Handelingen 2. Hè? Alzo hij dan een profeet was, mocht ons dat ontgaan zijn. Nee, hij sprak de woorden Gods. Ja. Stond in dienst van God. De dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten, dan wel verwachten met 2 T's, want dat is hetzelfde, wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat wil zeggen, degene die als verlosser in het Oude Testament dus was aangekondigd. Die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Wat er ook gebeurd is, zeggen ze, helemaal los daarvan, het is inmiddels 3 dagen geleden, dus het is een gedane zaak. En impliciet, zij meenden dus dat hij dus alsnog Israël niet verlossen zou. Hoewel ze die verwachting hadden, kennelijk op grond van de schriften. Maar ja, en dus zijn ze teleurgesteld, het was weer mis. En dan nog een toevoeging, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden. Het wordt ineens een visioen. Zo wordt het uitgelegd, hè. Die zeggen dat hij leeft. En sommige dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf. Dat waren dan Petrus en Johannes. En bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. Niettemin is de Heer aan Petrus verschenen, want er staat in vers 12, nu we het toch voor ons hebben, dit hoofdstuk. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderen bij zichzelf van hetgeen geschied was. Hier staat niet bij dat de Heer aan Petrus verscheen, maar het wordt achteraf vermeld, hè, dat dat zo was. Dat staat in ieder geval in 1 Korinthe 15. Maar die we maar weer even terzijde. Ik neem weer gewoon de draad op hier. Kortom, zij zagen hem niet. Het is twijfelachtig. Maar kennelijk waren ze niet voldoende gemotiveerd om die dingen zelf uit te zoeken. Ze namen genoegen met de mededelingen en in de verwarring verlieten zij Jeruzalem. En dan zegt de Heer, die barst dan los, en zegt, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat is precies waar het om gaat. Altijd. Ook vandaag. Het geloven van al wat de profeten gesproken hebben. Dus het dilemma altijd. Er zijn mensen die geloven bepaalde dingen die in de Bijbel staan. Ze zijn 100% van overtuigd, zweren erbij en weet je veel wat. En als je ze andere dingen laat zien, dan geloven ze het niet. En andersom. Precies zo, net andersom. U weet wel, de orthodoxe Joden geloven in de komst van de Messias om op aarde zijn koninkrijk op te richten. En ze geloven niet dat hij al lang gekomen is, maar inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods. En de zaligheid naar de heidenen gezonden is, waaruit een volk gebouwd wordt voor zijn naam. Dan zegt u, ja, maar dat staat ook niet in het Oude Testament. Dan moet ik u zeggen, nou, ik denk dat het wel in het Oude Testament staat, maar vooruit maar weer. En andersom gebeurt ook, hè. Christenen die geloven dat de Heer Jezus is opgewekt en zit aan de rechterhand Gods, maar geen flauw idee hebben over zijn wederkomst ten einde, ja, een wederkomst op de jongste dag, maar die bedoel ik niet. Maar een wederkomst ten einde alsnog die troon van David te herstellen in Jeruzalem, enzovoorts. Dat zijn twee volstrekt tegengestelde leringen, maar ze zijn allebei Bijbels. Ze hebben betrekking op verschillende perioden, uiteraard uit de heilsgeschiedenis. En allebei zijn ze te vinden in het Oude Testament. Die met betrekking tot onze bedeling weliswaar niet zo heel gedetailleerd als u mij vraagt. Maar je vindt het wel degelijk over dagen waarin de Heer zijn aangezicht zou verbergen. En dat hij zijn stem niet zou verheffen. Maar dat hij niet te minder gevangenen vrijheid zou geven. En al dat soort zaken meer. Ik bedoel, je vindt het echt wel, hoor. En vanuit het Nieuwe Testament wordt ook trouwens voor dit doel naar het oude verwezen. Dus ik ga er verder maar niet over spreken. Maar het gaat maar om het beginsel dat men zal geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En het een en ander hangt primair samen, zeker als men van de Joodse kant af binnenkomt, met het idee dat weliswaar de Messias zijn heerlijkheid zou ingaan, maar dat hij dan toch eerst deze dingen zou lijden met een lange ei. Deze dingen waar ze het over hebben. Dat hij gekruist was geworden enzovoort. Daarvan zegt de Heer dan ook, vers 26, moest de Christus, de Messias dus, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Dat alzo, ik had liever daarna ingevuld, als het tenminste toegestaan is om wat in te vullen. En daarna zijn heerlijkheid ingaan. Ik heb hem trouwens ontleend aan, ook staat erbij geloof ik, 1 Petrus 1 vers 11, dat is hem geloof ik, hè. Waarin Petrus spreekt over het lijden dat op Christus komen zou. Ja, dat is 1 Petrus 1 vers 11. Waar hij spreekt over het lijden dat op of over Christus komen zou. En de heerlijkheid daarna in die volgorde. Uiteraard. Het is niet zo moeilijk, die vind je gewoon terug in het algemeen in de psalmen. Vele malen. In tamelijk letterlijke taal, overigens. En voor zover de Joodse traditie iets kent over lijden dat over de Messias komen zou, heeft men daarvan een andere Messias gemaakt. Kijk, dit is nou typisch theologie, mensen. Dit is typisch theologie. Men wil niet de beide dingen toepassen op één en dezelfde. Dus of men ontkent een van die twee dingen, het lijden dat op Christus komen zou. En als men dat toch wat te ver vindt gaan, dan vindt men een andere Messias nog uit. En ik heb kort geleden gezien, want het interesseert me eigenlijk niet, ik kan er ook niet goed tegen, maar ik kort geleden heb ik gezien dat in de langzamerhand zeer populaire zogenaamde Messias beleidende gemeenten, waarin men dus het woord Christus, wat volstrekt een Bijbels woord is uit het Nieuwe Testament, het Grieks, hè, waarin men het woord Christus vermijdt en dus Messias gebruikt, wat helemaal niet een Bijbels woord is, want het is Mashiach of het is Christus, maar goed. Maar in Messias beleidende gemeente heeft uitgevonden dat het idee van die Joden die een andere Messias hebben uitgevonden naast die Messias uit David die verhoogd zal worden, dat is het idee van een Messias niet van David, maar een Messias uit Jozef. Dat men dat beginsel, wat volstrekt onbijbels is, vervolgens toepast op wat wij noemen gewoon de Heer Jezus. En zij spreken en schrijven dan over Joshua Hamashiach ben Jozef. Als ik het goed zeg. Dat wil zeggen, Jezus wil men niet zeggen, dat wordt Joshua. Of Yeshua. En Messias wil men niet zeggen, hoewel het volstrekt bijbels is. En dat wordt Mashiach. En dan maakt men ervan zoon van Jozef. Waarna u en ik op onze klompen aanvoelen dat je daar dus ook problemen mee krijgt. Want wij christenen geloven immers in de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Dus de term zoon van Jozef is per definitie omstreden. Nee, ik heb er geen moeite mee. Maar zij geloven niet wat ik geloof. Ik geloof namelijk dat de term zoon van Jozef in verband met de Heer Jezus betekent de wettige. Dat staat er ook. De wettige zoon van Jozef. Niet de biologische zoon. De wettige zoon van Jozef. En dus erfgenaam van die Jozef. Maar nog interessanter is natuurlijk dat via die naam van Jozef je terechtkomt helemaal niet in een Joodse context. En die ligt natuurlijk nog veel moeilijker. Maar je komt terecht in de omgeving van, niet van Juda, maar van Efraïm, van de 10 stammen van Israël. Maar er wordt wat afgeknoeid, hè. Als je een deel van de Bijbelse waarheid niet wil geloven, dan of je ontkent hem, of je past hem anders toe. En in dit geval, je past het toe op een andere persoon die je voor dat doel uitvindt. Want het is gewoon getheologiseerd. Men vindt uit een Messias, zoon van Jozef. Daar is letterlijk geen Bijbels aanleiding toe. Maar met een paar leuke plaatjes, analogieën, kom je een heel eind. Een Jozef die een koninkrijk zou hebben, maar die vernederd wordt enzovoort. Maar de Joden kennen daardoor twee Messias. En dat is het dan. En de christelijke variant die maakte ervan, nou ja, en één van die twee is in het verleden al gekomen. En de ander komt in de toekomst. En dat is het dan toch min of meer weer dezelfde, maar heel gedoe is dat hoor, ja. Ja. En als je in die kringen aankomt met het verhaal van de 10 stammen, dan zijn ze echt op hun tenen getrapt hoor. Want ze hebben net het Joodse volk en het Judaïsme en het Jodendom hemelhoog verheven. En dan komt iemand vertellen, ja, maar er zijn ook nog beloften gedaan aan de 10 stammen van Israël. En dat is helemaal niet Joods. Dan zijn ze helemaal fout, hè. En je moet medelijden hebben ook met die mensen. Want ja, ze wisten al niet hoe ze leven moesten als christenen. En toen hebben ze het Judaïsme geannexeerd, zo van het heeft toch een Bijbelse grond. En die hebben regels voor hoe je leven moet, dan kunnen we ons daaraan houden. En wat kan ook beter zijn dan ons als kinderen gaan te vereenzelvigen met het Joodse volk. Dat is immers Gods volk, dat weet iedereen. Enzovoort, men sluit zich dan daarbij aan en denkt dan heel wat gewonnen te hebben. En dan komt iemand vertellen, nou, het werk van de Heer gaat helemaal niet via Juda, maar het loopt via Efraïm in onze dagen. Dat valt dus echt helemaal verkeerd. Ja. En wat ben je dus dan? Dan ben je traag om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ja, hier kan ik uren over doorgaan, maar het is volkomen zinloos. En vooral in ons midden, daar hoef ik dat niet te doen natuurlijk. En waar het wel nodig zou zijn, dat wil men het echt niet horen. Integendeel, dus schiet niet echt op. Maar hier wordt wel de kern van de zaak geraakt door de Heer. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik weet niet of u het erin leest, maar ik lees erin dat in de praktijk hun beperkte geloof ook hun verstand beperkt. Men is niet bereid te geloven en daarom ziet men het ook niet. Ik kan het rustig zeggen, want het is een tamelijk bekend psychologisch verschijnsel. Wat men niet wil zien, ziet men ook niet. En sommigen willen helemaal niks meer zien en worden dan blind. Met een psychologische oorzaak. Kent u dat verschijnsel? Schijnt niet meer zo heel veel voor te komen. Maar het is berucht en beroemd geworden, het verschijnsel als zodanig, in de Eerste Wereldoorlog, onder al die militairen in die loopgraven enzovoorts. Daar heeft men ook veel onderzoek toen naar gedaan. Mensen die gewoon blind worden, omdat ze het niet langer kunnen aanzien. En er is geen fysieke oorzaak voor aan te wijzen, het is een psychisch verschijnsel. Dan gaan de luiken dicht, enzovoorts. Maar het is het extreme van wat toch redelijk algemeen is, namelijk wat de mens niet wil zien, dat ziet hij ook niet. En dat gebeurt, dat staat hier ook, onverstandigen om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En het gaat om al, ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Want je kan niet zeggen dat ze de profeten niet geloofden. Zij meenden, zij verwachten, zij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Dat was volkomen juist. Dat zou hij ook. Maar ze worden teleurgesteld in hun verwachting. Maar dat is alleen maar omdat ze niet alles geloofden wat de profeten gesproken hadden. Want de Christus moest eerst deze dingen lijden en alzo zijn heerlijkheid ingaan. En pas daarna zou hij Israël verlossen. En die verlossing komt dan ook nog in fasen tot stand. Want, en dat roep ik natuurlijk al een paar jaar en iedereen weet dat ik dat roep. Die verlossing die zou eerst het deel worden van de 10 stammen van Israël en later pas van de 2. En dat staat ook gewoon in het Oude Testament. Voordat Juda echt aan de beurt is, komt de zaligheid eerst bij Israël terecht. Daarna bij Juda en daarna alsnog bij Israël, dat wil zeggen de rest daarvan. Nou goed. En wat gebeurt er dus onderweg? En begonnen hebben de van Mozes, want die wordt geacht de eerste profeet te zijn. Nou ja, voor wat betreft de Bijbelboeken uiteraard. Hè? Voor zover er voor Mozes profeten geleefd hebben, hebben we er of geen boodschap aan, of hun boodschap is vervat in de Bijbel en in het bijzonder dan al in de boeken die aan Mozes worden toegeschreven, of beter is te zeggen, die boeken die we via Mozes gekregen hebben. Want zo ligt het eigenlijk, hè? Zeker voor wat betreft Genesis. Dus begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten, dat wil zeggen beginnende bij de Torah, want Mozes is gewoon een aanduiding van wat de Joden de Torah noemen, de wet, de 5 boeken. Waar Mozes zijn naam aan gegeven heeft. Begonnen hebben we van Mozes, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Beginnende bij Mozes. Nou, zoveel profetieën staan daar niet in. En dat betekent dus dat in hoge mate deze dingen onderwezen werden door de Heer aan de Emmausgangers op basis van de symboliek uit die Bijbelboeken. Zowel de geschiedenis, in hoge mate dus het boek Genesis, als de symboliek van de Mozaïsche, dat wil zeggen Levitische inzettingen. De wet namelijk en de rituelen rondom de tabernakel en de tabernakel zelf en dat soort dingen speelt allemaal een rol mee. Hè? Dat zijn de boeken van Mozes. Want ik uitdagen, dat is het goede woord niet, maar probeert u dan eens gewoon in, beginnende bij Mozes, probeert u dan eens in de 5 boeken van Mozes profetieën te vinden die leren dat de Messias eerst zou lijden en daarna zijn heerlijkheid zou ingaan. Laten we zeggen, dat gaat wel wat tijd kosten. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Het lukt pas als we merken dat uitspraken over anderen dan de Messias gedaan alsnog van toepassing blijken te zijn op de Messias. En niet alleen over anderen, maar ook over andere dingen enzovoorts. Niettemin, begonnen hebben de van Mozes en van al de profeten. Dan heb je dus meteen het hele Oude Testament gehad, los van wat de Joden onder de profeten verstonden, want die hebben dan ook nog de zogenaamde dichterlijke boeken aangeduid als de psalmen. U weet wat, de wet, de profeten, de psalmen noemen ze dat, hè. Maar begonnen hebben we van Mozes en van al de profeten, en de psalmen zijn net zo goed geschreven door profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem was. Ja, dat het geschreven was, dat hoeft er niet bij, hè. Al hetgeen van hem was, dat wil zeggen over hem ging. En kennelijk kan dat dus dan toch in zeer korte tijd, want dit was maar een wandeling, hè. Misschien heeft het een paar uur geduurd, maar dat noem ik zeer korte tijd. Want waar het eigenlijk om gaat is niet maar om de details, maar om de algemene gedachte. En in het bijzonder over de wijze waarop men dan die Oud-Testamentische geschriften zou lezen. Dat wil zeggen, men zou ze lezen als het woord van God. En in het algemeen met meer dan één toepassing. Meer dan één betekenis zeg ik liever niet, want ik denk dat dat te oppervlakkig geredeneerd is. Maar in het algemeen diepzinniger dan alleen het oppervlakkige. En dat moet je leren in de praktijk. Dat moet elk mens leren. Al ben ik altijd geneigd erbij te zeggen dat voor zover ik er enig verstand van heb, is kenmerkend voor een beetje goede literatuur, in welke taal dan ook, dat er op zijn minst één dubbele bodem in zit. Dat er iets verteld wordt oppervlakkig, iets wordt waargenomen en medegedeeld, maar de essentie van het verhaal steekt erachter. In elk geval, mijn middelbare school werd niet veel aan literatuur gedaan, maar dit is ons, bij ons wel erin gestampt hoor. Want dan moest je bepaalde boeken lezen en dan kreeg je de vragen over. Over wat de auteur nou eigenlijk echt bedoeld had. Ik herinner me trouwens één auteur die zei, nou ik heb nooit geweten dat ik dat er allemaal mee bedoelde. Maar ik begrijp wie dat was. Maar toen maar. Maar dit is de essentie ervan. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik heb me ooit jaren geleden wel eens verdiept specifiek in de Hawaii-muziek. Hè? Want ik heb iets met die Hawaii-stilgitaar. Niet dat ik het kan, maar ik probeer het bijna elke dag nog steeds. Hè? Maar toen is mij uitgelegd dat de essentie van de Hawaii-muziek is niet gelegen in de Hawaii-gitaar, want die is ook maar van 1890 of zoiets. Ook niet in de ukulele. Die is ook niet ouder dan dat. Zelfs nog iets jonger, dacht ik. Maar de essentie, en zelfs niet in de wijze van zingen, hoewel dat wel heel erg kenmerkend is, maar niet alleen voor Hawaii muziek, die glijdende noten, weet je wel. Zoals Molukkers ook zingen trouwens. Ik heb wel eens een kerk vol met Molukkers horen zingen. En al die noten glijden, hups. Ik vond het toch wel mooi, ja. Maar goed, zelfs dat was het niet. Wat de echte kenmerk van Hawaii-muziek zat hem in de teksten. Nou ja, daar houdt het gauw op, want dat versta ik dus niet. Maar daarvan werd mij uitgelegd dat een goed Hawaiiaans lied vijf verschillende niveaus heeft. Vijf verschillende betekenissen. Kunt je voorstellen? Ik niet. Maar er werd dan uitgelegd op verschillende niveaus. Zo'n tekst moest zo in elkaar zitten. Met diepgaand. En dat vanuit de Stille Zuidzee, zal ik maar zeggen. Want van alles wordt beschouwd als onbeschaafd volk. Maar literatuur is kunst. En de essentie daarvan is de meervoudige toepassing van dezelfde woorden en beginselen. Nou ja, in de Bijbel, degenen die Hebreeuws leren, merken dat al gauw genoeg. Je kunt bepaalde woorden, zelfs zinnen, waarbij de woorden gewoon aan elkaar geschreven worden, alles zonder spaties ertussen, kun je soms op een heleboel verschillende manieren lezen. Soms komt er ook volstrekte onzin uit. Maar soms ook heel interessante alternatieve lezingen van een bepaalde zin. En soms is dat wel degelijk zinnig ook nog. Alleen in de vertaling raak je dat gegarandeerd kwijt. Dat kan nou eenmaal niet. Hè? Dus het is problematisch. Maar soms ook kun je gewoon dezelfde woorden, ook dezelfde Nederlandse woorden hebben, met een betekenis erachter. Al gauw kom je dan in dagelijks leven op het terrein van de humor, weet je wel. Je zegt het een, maar je bedoelt wat anders. Zo gaan die dingen. Maar in de Bijbel is het er zo. Je zegt het een en het ander en het ander. En in de praktijk blijkt ook dikwijls dat verschillende lezingen in werkelijkheid dikwijls dan toch dezelfde zijn. Maar ook dat verschillende lezingen ook inderdaad allebei of alle drie of alle vier mogelijk zijn. Dat wil zeggen, het een sluit het ander niet uit. En als dat ergens het geval zou kunnen zijn, die veelvoudigheid, in veelzinnigheid moet je dan eigenlijk zeggen, dan zou dat toch het geval moeten zijn met het woord van God. En dat is ook inderdaad zo. En daar moet je doorheen kunnen lezen. Je moet die woorden leren begrijpen, maar er ook open voor staan, uiteraard. En ik weet, dat is misschien erg moeilijk. Het probleem van vandaag lijkt mij te zijn dat het al moeilijk is om gewoon letterlijk te lezen wat er staat. Gewoon, analytisch. Wat staat er? Wat is onderwerp? Wat is gezegd? Wat is leidend voorwerp? Hoe zit het in elkaar? Wat staat er nou werkelijk? En wat is de functie van die woorden die daar staan? Zo nauwkeurig spreken wij niet, zo nauwkeurig schrijven wij ook niet, althans niet per sms of per e-mail. Dus ja, waarom zou je zo nauwkeurig lezen? Maar het is het woord van God. En je moet het dus eerst nauwkeurig lezen en daarna moet je begrijpen dat er wat achter steekt. En dat sommige tamelijk absurde manieren om iets te zeggen zo absurd zijn, omdat ze diezelfde woorden dan ook inderdaad nog anders kunnen worden uitgelegd. En daar ontstaan dus soms wat vreemde constructies door. En vooral in de profeten vind je dat terug, hè. Vooral daar waar ook de vertalers het niet helemaal begrepen hebben, daar ontstaan dus zinnen die, ja, waarvan je afvraagt, wat betekent dit, die vredesnaam? Maar dat wisten de vertalers kennelijk ook niet. Mede omdat die zinnen vaak inderdaad een meervoudige betekenis hebben. Niettemin, de Heer demonstreert aan deze lui deze werking van de schrift blijkbaar. En zij, want ik moet dringend ophouden nu, maar zij zeggen dan ook, of er staat dan ook in vers 31, hun ogen werden geopend. Oké, dat ze hem kenden, maar u begrijpt toch nou de dubbele betekenis van die termen. Hun ogen werden eerst gehouden dat ze hem niet kenden. Nu staat er in vers 31, en hun ogen werden geopend. En zij kenden hem, maar dat is toch dubbelzinnig. En in vers 32 staat dat zij zeggen dat hij hen de schriften opende, hun ogen werden geopend. Je kan het ook van de andere kant zeggen, de schriften werden geopend, die zaten blijkbaar dicht. Nou ja, ze kenden hooguit de oppervlakkige tekst, oppervlakkig, de tekst van de Bijbel, maar als ze de betekenis kenden, dan wel doorgronden, ja, dat is nog een heel ander ding. Want u weet, men zegt wel eens, woorden zijn nodig om de waarheid te verbergen. Ze zouden moeten zijn om de waarheid bekend te maken. Maar de cynicus zegt, woorden zijn nodig om de waarheid te verbergen. Om eromheen te praten. Om het verhaal dicht te redeneren en zodat de waarheid erachter verstoken blijft. Maar ja, we zouden het niet over politiek hebben, toch? Laat staan over theologie. Maar goed, hij opende hun ogen, hij opende hun schriften. En tot slot dan, vers 45, toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En dan staat er ook inderdaad, vers 46, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonde enzovoort. Maar goed, hier zijn we dan ook inderdaad aan het einde van het evangelie van Lucas. Maar dit was overdag, om zo te zeggen, en in de avond verscheen hij aan de discipelen in de opperzaal. Toen geloofden zij, maar de bedoeling was dat ze zouden geloven op grond van wat zij leerden uit de schriften. En dat is hun kennelijk in de daaropvolgende dagen onderwezen, volgens Handelingen 1, de eerste verse. En zo is het in onze dagen nog steeds. Want ook gemeentelijke waarheid berust niet maar op nieuwtestamentische geschriften. Dat is namelijk wel zo, maar de nieuwtestamentische geschriften, ik bedoel met name nu de brieven, zijn wel degelijk gebaseerd op de oudtestamentische schriften. En geven ons daar inzicht in. Die laten ons zien de dikwijls meervoudige betekenis van Bijbelse uitspraken. Maar goed, we moeten het daar dringend bij laten, want ik heb u veel te lang gesproken. En wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u danken voor de rijkdom die u ons geschonken hebt in Christus en die u ons geopenbaard hebt in uw woord. En we danken u dat we meer en meer mogen verstaan dat deze Bijbel, dat het daadwerkelijk woord is van u, onze God en Schepper. En dat waar we ons door dat woord laten onderwijzen, wij daadwerkelijk komen tot kennis van u en daarmee ook tot gemeenschap met u. Wij danken u ook dat dat woord het zaad is waaruit wij niet alleen zijn wedergeboren, maar dat het ook het voedsel is dat ons nieuwe leven bouwt en tot ontwikkeling brengt. Dat het ons verandert naar de inwendige mens door de vernieuwing van ons denken. En dat het ons een plaats geeft, niet zozeer in deze zienlijke wereld om ons heen, maar in tegendeel, het geeft ons een plaats buiten die legerplaats. Het maakt ons ook in de praktijk tot eerstelingen van dat nieuwe verbond en van uw koninkrijk. We danken u dat wij in het bijzonder in deze tegenwoordige bedeling mogen leven en daardoor deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen die u zou verzamelen uit de volkeren en die u zou promoveren naar de hemel zelf om te delen in de heerlijkheid van onze heiland. En in afwachting van de uiteindelijke realisering daarvan bent u het die ons in heel de waarheid wil leiden, die ons wilt veranderen naar het beeld van uw Zoon en die ons wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid, zodat we zouden beantwoorden aan het doel waartoe u ons verlost hebt en getrokken hebt uit de tegenwoordige boze eeuw. En daarom zeggen we u dank dat we ook vanavond weer bijeen mochten komen met dit woord geopend en schrift met schrift vergelijkend en onze harten open mochten stellen voor u, opdat u tot ons zou spreken. En daarom bevelen we ons ook aan bij het woord uw genade en vragen u, Vader, wees u ons nabij en voltooit u, voleindigt u uw werk, uw goede werk in ons, dat u bent begonnen toen wij voor u knielden en dat u zou voleindigen tot op de dag van Christus. Wees u ons dan nabij met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.